Nou, als het niet doet, dan hoor ik het wel. Nou goed, we gaan weer verder met ons eerste gedeelte. We zijn inmiddels door het duizendjarig koninkrijk heen. Duizend jaar is een overgangsperiode naar de eeuwige heerlijkheid. En we gaan ook zien waarom dat is, die duizend jaar, en waarom dat niet gelijk vanaf het begin af aan gewoon de eeuwige heerlijkheid geworden is. Maar dat er een onderbreking in zit. We hebben namelijk ook gezien dat in het koninkrijk worden de heidenen geleerd, maar niet iedereen heeft eeuwig leven dan. De heidenen moeten geleerd worden en die zullen ook nog, voordat het koninkrijk begon, is er natuurlijk al een oordeel geweest. Er zijn de velen zijn ook gedood, maar degene die Israël hebben geholpen, die zullen dat koninkrijk ingaan en hun kinderen. Maar van binnen is hun hart, dat is nog niet zeker of die allemaal ook de Heeren zullen aannemen. Dan zullen ze geleerd worden. En zullen in degene die rebelleren, zullen alsnog door de Heere die zal regeren met een ijzeren scepter, zullen ze gedood worden. Degene die vrijwillig dienen, dat zijn de gelovigen. En dan heb je ook nog die gedwongen, onderworpen zijn, geveinsdelijk, weet jullie nog. Doen ze wat de Heere wil. Maar dan wordt Satan losgelaten, dat hebben we vorige keer ook gezien. En die gaat dan nog verleiden, degene die dus in hun hart altijd gerebelleerd hebben, maar gedwongen gehoorzaamd hebben. Nou, dat hebben we allemaal gezien. En dan komen we nu dus in Openbaring 20 uit. Kijk, dit antichrist, die regeert, dat hebben we allemaal achter de rug. De Heer Jezus, die zit hier op de troon 1000 jaar. En dan zie je hier de grote witte troon en het oordeel. 1000 jaar is voorbij. En dan komen we bij het oordeel. Het laatste oordeel. Want je zou kunnen zeggen, oké, we hebben gezien hè, Satan is in Openbaring 20 aan het eind zie je, is in de poel des vuurs geworpen. Dan kunnen we nu toch zo het koninkrijk in. En dat is dus niet zo. Want er moet nog één ding gebeuren. En dat is het laatste oordeel. Ga even met mij mee naar 1 Korinthe 15. Zonder Paulus is dat. Paulus geeft ons heel veel licht daar nog op. In 1 Korinthe 15. Omdat de Heer Jezus heeft dus geregeerd in dat koninkrijk. En ja, hoe het kan weet ik ook niet. Maar veel mensen. Er zijn mensen die zeggen van ja, we leven nu al in dat koninkrijk. En we zijn nu, moeten we bezig zijn voor dat koninkrijk Gods. Ja? Nou, ik zie de Heer Jezus niet regeren op de troon in Jeruzalem. Ik zie geen vrede op aarde. Ik zie geen rechtvaardige regering. Ik zie geen rechtvaardiging, vergelding van mensen die in opstand komen. Die tijd is nu niet. We leven nu in de bedeling der genade. Het koninkrijk van God op aarde is een letterlijk koninkrijk. Ja? Geen geestelijk. Het is een letterlijk koninkrijk. Waar wij over spreken, waar wij in leven, wij zijn in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde geplaatst. Dat zien wij niet. Het is er wel. Hè? Maar we zijn er wel. Dat is in de hemel. Dat is het lichaam van Christus. Dat is geestelijk, ja, dat is lichaam. Maar dat koninkrijk, dat is natuurlijk ook werkelijkheid als wij daar naartoe gebracht worden. Maar op aarde komt er een letterlijk koninkrijk. Het is geen geestelijk koninkrijk. Letterlijk, een theocratie. Nou oké, in 1 Korinther 15, dan zien wij dat de Heer Jezus die is opgestaan in vers 23... Zegt hij dat. En dan in vers 24. Daarna zal het einde komen zijn. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal het niet gedaan hebben. Alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dus de Heer Jezus heeft al die tijd geheerst. Met een ijzeren scepter. Dat is echt regeren. Dat betekent dat er dus mensen onderworpen worden en moeten worden. Hij heerst. Het staat hier, hij moet heersen. Waarom? Omdat er zijn nog vijanden die aan zijn voeten gelegd moeten worden. Nou, in het koninkrijk, die 1000 jaar, ja, daar zijn we nu voorbij. En dan zou je zeggen, het koninkrijk, nou oké. Nee, er is nog één ding wat gebeuren moet. Een aantal dingen, er staat hier. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De dood was ook nog steeds aanwezig op aarde in het koninkrijk. Dat is ook een vijand. Mensen proberen zich te verzoenen met de dood. Dan zeggen ze, ben niet bang voor de dood. En noem het allemaal maar op. Ja? Maar het is niet zo. De dood is een vijand van de mens. En van God. En dan zie je, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Er komt een tijd dat God is in alles en allen. Ja? Dat alles is in God, zeg maar. En die tijd hebben we nu niet. Dat was ook toen de Heer Jezus op regeerde op 1000 jaar op aarde, ook nog niet. Want er zijn vijanden die onderworpen werden, of ze werden gestraft. Maar degene die de grote verdrukking, of de 1000 jaar doorkwamen, nou, ga met mij mee even naar Openbaring 20, want daar zitten we nu. 20. En in vers 10 zie je dat de duivel, die wordt geworpen in de poel des vuurs. En in vers 9, 8 en 9, nou, dat is dus aan het eind van het duizendjarige rijk. Dat Satan wordt losgelaten om diegene die geveinselijk, schijnheilig, geveinselijk, net alsof, zich onderworpen hadden aan de Heer Jezus. Die zullen op dat moment, dan zie je, wat doet God? Hij zal openbaren de raadslagen de harten. Wordt Satan nog één keer losgelaten en dan blijkt dat hun hart of voor de Heer was, of niet. En die zullen allemaal achter hem aangaan. En dat is ongelooflijk. Dan zie je nog, als het zand der zij in vers 8 vergaderen tot de krijg, de Gog en de Magog. En zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen. Dat is Jeruzalem, de geliefde stad. En er kwam een vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Dus dat betekent, de mensen die leefden op dat moment, aan het eind van de duizendjarige periode, die tegen Christus waren, verborgen dat wel. Maar toen Satan losgelaten werd, werd het in openbaar. Hij heeft ze meegenomen. Ze zijn achter hem gegaan. Ze hebben oorlog gevoerd tegen de Heer Jezus. En opeens, boem, komt de vuur uit de hemel. En ze zijn verslonden. Nou, wat is dan het resultaat op aarde? Dat alle ongelovigen zijn weg. Ja? Dus je hebt het volk Israël, dat was zalig. Nee, die hebben voor de Heer hebben zij de wereld geregeerd en de heidenen geleerd. Ze waren allemaal gered. Heidenen werden nog gered. Maar het laatste restant, dat is de laatste zuivering. Ja? De grote verdrukking is een zuivering van het volk Israël. En ook gedeeltelijk van de heidenen. Ja? Degene die het merkteken hadden, werd er sowieso vernietigd. Maar dan krijg je nog aan het eind van die 1000 jaar, komt nog één keer die zuivering. Dat zien we hier gebeuren. Dus dan hou je de gelovige heidenen over en het gelovige volk Israël. En dus iedereen is gered die er loopt. En de rest is vernietigd. Dat is de situatie. En denk je, nou, nu het koninkrijk. Maar dan kom je in vers 11. En dan zie je er staan, ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden in het schreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, we hebben net gelezen dat de laatste vijand is de dood. Die moet nog door de Heer Jezus onderworpen worden. En hoe overwin je de dood? Door het leven. Ja? Door de opstanding. Wij weten, wij zullen allemaal eenmaal opstaan. He, onze hoop is, en daar gaan we het vandaag trouwens ook over hebben in het tweede gedeelte, in 1 Thessalonicenzen, dat de Heer ons komt halen in de lucht. En dan zullen wij opstaan. Ja, krijgen we dat nieuwe lichaam. En je ziet ook in het koninkrijk waar wij nu over praten, we praten over de tijd die na ons komt. Gelovigen die dood zijn, voordat Christus komt regeren, die zullen, zoals Abraham, Isaac en Jacob, die staan op en gaan ook het koninkrijk in. Allemaal gelovigen. Maar de ongelovigen zullen ook opstaan. Want de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Dat zal hij ook laten zien. Niemand kan zeggen, nou ik ben dood, ik laat me verbranden of ik ben verteerd, ik ben niemand te vinden. Nee, de ongelovigen zullen ook opstaan. En zij zullen moeten buigen, want wat zegt hij in de Bijbel? Alle knieën zal zich buigen voor hem. En dat zie je hier gebeuren. Ja? Dat ze voor die troon, dan zie je ook, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Ze zijn opgestaan. Nou, even kijken. Dus hij laat ze opstaan en dan zullen ze geoordeeld worden. En dan zullen ze in de poel des vuurs geworpen worden. dan zijn alle ongelovigen geoordeeld. Nou, kijk even met mij mee naar Johannes 5, vers 28. De Heer Jezus zegt daar ook wat over. Die voorzei dat, Johannes 5, vers 28. Over de opstanding, ja? Om te laten zien dat ook de ongelovigen zullen opstaan. Ze zullen zich niet kunnen verzoenen met het, nou joh, als ik gestorven ben, dan ben ik dood en het is afgelopen. Toch, dat is het over. Nee, het is niet over. Want de Heer Jezus zegt in vers 29, en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben. Kijk in vers 28. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Alle mensen die in de graven liggen, zullen zijn stem horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Zie je dat? Er is een opstanding des levens en een opstanding des verdoemenis, die voor eeuwig verdoemd zullen worden. Nou, daar gaat de grote witte troon over waar wij naar kijken. Kijk ook even met mij mee naar 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Vers 9. En die geeft dan ook een naam op, aan dat moment. En velen van jullie kennen dat wel, hè? Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, ja? Dat noemt de Bijbel. Petrus zegt, zo weet de Heer, 2 Petrus 2 vers 9, de godzalige uit de verzoeking te verlossen. Wat denken jullie dan? Uit de verzoeking te verlossen. Dan zie je het koninkrijksgebed. Verlos ons van de boze. Ja? Matthäus 6. En die bewaart hij ook, zie je het? Hij weet ze uit de verzoeking te verlossen. En dan de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels ongestraft worden. Zie je het? Dus we spreken in Openbaring 20 over de dag des oordeels. Dus na die 1000 jaar, Satan is opgesloten. Je hebt de ongelovigen, die zitten allemaal in de hel. Er kwam vuur uit de hemel, ze werden gedood. Hun lichaam is in de dood, hun ziel is in de hel. En die, vanaf het moment dat Adam kwam, wie was de eerste trouwens in de hel? Niet zo moeilijk. Kain. Ja? Je hebt Adam, Eva. En dan kreeg je Abel. Ja, dat was een gelovige. Kain was een ongelovige. Ja. En vanaf dat moment, die ongelovigen zitten allemaal in hel totdat de dag vandaag en straks na ons, al die tijd. Alle ongelovigen gaan dus naar het hart der aarde, naar de hel. Nou, en die zullen dus opstaan en dat noemt hij de dag des oordeels. Dus hij komt om te oordelen de levende doden, de geloofsbelijdenis die ik ook had gezongen. Als we maar wel goed begrijpen wat hij daarmee bedoelt, als je dat zingt. Want wij spreken hier alleen over ongelovigen. Ja, de dag des oordeels is niet voor gelovige mensen. Het is alleen voor ongelovige mensen. Dus wij nu, als leden van het lichaam van Christus, maken dat sowieso niet mee. Want wij komen wel voor een troon. Ja, maar dat is de rechterstoel van Christus, waar de gelovigen beloond zullen worden. En niet veroordeeld, want ons oordeel is al aan het kruis gebeurd. En de grote witte troon, daar verwart men daar vaak mee. Dat is dus helemaal het eind. Helemaal aan het eind van Gods plan. Waar alle ongelovigen vanaf Kain uiteindelijk veroordeeld zullen worden. Veroordeeld, zeg ik duidelijk. Geoordeeld en veroordeeld. En we gaan ook zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus er moet absoluut geen begeren zijn om voor die troon te zijn. Want dat is afschuwelijk. Wees blij, wij komen voor de troon, de rechterstoel van Christus. Dat deelt eigenlijk alleen maar beloning uit. Ja, er komen alleen maar geredde gelovigen. Dus u ziet, u moet goed het woord recht snijden. Wij praten hier over een periode in Openbaring 20. Ja, nou wij leven in het gele gedeelte hieronder. Maar ook dan zal voor die troon alleen oordeel zijn. Alleen maar veroordeeld en straffen uitgedeeld worden. Je ziet ook wat Peter zegt, bewaard worden. Ik heb wel eens gezegd, het huis der bewaring. Dus de hel, waar nu iedereen heen gaat, en straks ook de ongelovigen, is een soort huis van bewaring. En iemand die gevangen wordt genomen in Nederland, omdat hij wat gedaan heeft, die zit in een huis van bewaring. Dat betekent gewoon, hij wordt gewoon bewaard. Hij mag niet vrij, maar wordt bewaard, totdat de rechtszaak geweest is. En dan gaat hij naar de gevangenis. Dus de hel is een bewaarplaats voor ongelovigen. Ze worden bewaard tot de dag des oordeels. En dan praten we over deze dag, hier in Openbaring 20, helemaal aan het eind. En dan krijgen ze daar hun... Daar is de rechtszaak. De troon, daar zit de rechter. De rechter komt, zegt Jacobus. Dan is die een rechter. Duidelijk, om het kwade te straffen. Nou, dus wat gebeurt er dan als we in Openbaring 20 zitten voor de witte troon? Nou, Satan, denken we dan aan. Dus we zitten aan Genesis, heb je het begin. Oh. En Openbaring is het einde, ja? En dan zie je dat de Heer Jezus, of God heeft een verlosser beloofd. Hij, de hiel, de verzenen zullen vermorzeld worden, ja? Dat is de Heer Jezus aan het kruis. Maar de kop, dat is van dat Satan, die zal ook vermorzeld worden, verbrijzeld worden. Nou, dat is natuurlijk aan het kruis gebeurd. Maar als we hier in Openbaring 20 lezen, zien we dat hij in de poel des vuurs geworpen wordt. Dat is het over, definitief. Dus hij zat bij God in de hemel. Toen ging hij weer naar de eerste en de tweede hemel. Toen ging hij naar de aarde. En zo wordt hij steeds lager en lager. Uiteindelijk belandt hij in de poel des vuurs. Voor altijd opgesloten en voor altijd in het eeuwige vuur, waar ze zullen in de eeuwige pijn zitten. Goed, dat gebeurt. En dan krijg je natuurlijk ook, Satan heeft ook gevallen engelen. Ja, die zijn ook, dat lezen in Judas 1. Kijk, we zitten er even het boekje voor, Openbaring, Judas. Om even de volgorde te laten zien. De Satan zit in de poel des vuurs, die komt niet voor de witte troon, die wordt er gelijk ingeworpen. In Judas 1 vers 6 lezen we, 6 en 7, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags, daar heb je weer, met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwige vuurs. Er zijn engelen die hebben hun woonsteden verlaten en hebben ander vlees nagegaan. Wie weet wanneer dat was? Genesis 6, hè? Zijn ze naar beneden, de zonen namen de dochteren. En de vloed was ook een oordeel van Satan, de watervloed. Dus als we de regenboog zien, dan weten we, dat is het verbond van God wat heeft afgesloten, het zal niet meer door water gebeuren. We weten uit Petrus dat het zo meteen door vuur is. Maar niet door water, dat wil zeggen, het water was een oordeel, want Satan heeft de hele wereld natuurlijk in zijn greep. En bijna was het zaad vernietigd. Het zaad via de lijn van Adam, Eva, noem maar op, en dan kom je op een gegeven moment bij Noach uit. En Noach was nog met zijn gezin het enige wat nog gered was. Die rechtvaardig was. Bijna had hij het hele geslacht vernietigd. Bijna. Maar God heeft toch gered. Het zaad veilig gesteld. Maar je ziet dus die engelen. Die zijn dus ook in de banden der duisternis bewaard. Ook daar. Ook die zijn dus geoordeeld. Die gaan ook naar de poel des vuurs. En dan als laatste de ongelovigen, wat ik net al zei. Vanaf Adam. En dan daarna de dood en de hel. Nou, nu wil ik even met jullie kijken naar Openbaring 20, heel verhaal. Maar hoe hij dat gaat doen. Je ziet die witte troon in vers 11. En de Heer Jezus zit erop. En van wiens aangezicht de aarde en hemel wegvloot. Daar kom ik hopelijk straks nog wel op. En anders de volgende keer. Want eenmaal zal de aarde en hemel wegvloot. Dat wil zeggen, zullen we zeggen een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Mensen, deze wordt ook helemaal gereinigd. En dan zal de nieuwe hemel en de aarde komen. Maar daar komen we straks wel op. Geen plaats voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boek geschreven was naar de werken. Dus je krijgt hier het oordeel van de ongelovigen. De opstanding van de... Wat zei ik, gelovigen? Ongelovigen bedoel ik, hè? Okay. Dus de ongelovigen staan hierop. En Daniel zegt ten eeuwige afgrijzing. Ten eeuwige afgrijzing zullen ze hier staan. Daar gaan ze heen. En er zijn boeken, zie je? Ze worden geoordeeld op basis van twee dingen. In vers 11 zie je, de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Nou, wat zijn nou die boeken, ja? Wat zijn nou die boeken? Nou, je ziet hier een boek der werken en een boek. Je hebt dus boek en boeken, meervoud en enkelvoud. Nou, als je nou over het boek in vers 12 de werken, dan denk je, hé, kunnen de mensen dan toch op basis van hun werken gerechtvaardigd worden? Dat er een boek is met werken en daar zien wij staan. En dat ze daarop dan misschien toch nog eeuwig leven kunnen krijgen? Het antwoord is natuurlijk nee. Weet je waarom? Omdat er is een standaard. En de standaard waarop mensen werken beoordeeld zullen worden, is de rechtvaardigheid van God. Ja? De rechtvaardigheid van God. Dat is de standaard. Ik heb pas bij ons een tekst uitgeprint opgehangen. En daar staat, God is recht en rechtvaardig. Zo is hij. Hij is de waarheid. En dat is hetgene waarop men, ja, daarna zullen ze gerechtvaardigd worden. Dus kijk met mij mee in Romeinen 3 vers 19. Romeinen 3 vers 19. Nou, het is eigenlijk net zoals Paulus ook al laat zien. Die gaat aan de hand in de Romeinenbrief laten zien dat de mensen nooit, maar ook nooit, door hun werken gerechtvaardigd kunnen worden. En God heeft de wet gegeven aan de mens. Waarom? Vers 19. Dan zegt hij, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Ziet u wel? Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is kennis der zonde. Dus, je komt met de wet. Nou, de hele wet die verklaart ons schuldig. Iedereen staat schuldig voor God. Dus wat is de conclusie? Vers 23. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Allen. Niet alleen in de verdeling der genade hoor. Ja, ook de voor en de na. De conclusie is gewoon, ieder mens staat schuldig tegenover God. En daar sta je dan, voor de witte troon. Schuldig voor God. Er is niemand die God zoekt, er is niemand die rechtvaardig is. Maar goed, als er mensen zijn. Kijk, oké, ik ga ook even naar 2 vers 16. Hoofdstuk 2 vers 16. Zo gaat God oordelen, zie je het? In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En wat is de evangelie van Paulus? Dat mensen door geloof alleen gerechtvaardigd kunnen worden. Dus, mensen die voor de witte troon staan. Ik heb van de week, vorige week iemand gesproken. En dat, oh ja, en daar heb ik het allemaal over deze dingen ook gehad. En op een gegeven moment, ben je goed mens of niet goed mens? En die zei, ja, ik vind mezelf wel goed mens. Gewoon, echt. Zo zag hij zichzelf. Dus die zal misschien ook wel tegenwerpen daan. Van, ja, als hij voor God staat, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Ja? Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Nou, God gaat de mens oordelen op basis van zijn rechtvaardigheid. Oké, als iemand zegt, oké, heren, kijk eens wat ik in mijn leven allemaal gedaan heb. Ik heb niemand kwaad gedaan. Ik heb allemaal goede dingen gedaan. Als je dat gaat zeggen. Dat zou je kunnen zeggen, ja? Dus hij roemt in zijn werken. Oké, Gods standaard is rechtvaardigheid. Iedereen is schuldig. Maar als iemand zegt, ik kan door mijn werken gerechtvaardigd worden, is goed. God geeft je altijd wat je wil. Wil je het leven, krijg je het leven. Wil je de dood, krijg je de dood. Jij moet kiezen. Dus als iemand zegt, nou maar ik kan het wel uit mezelf, ik kan het uit mijn eigen werken. Dat betekent dat je zegt, ik heb de Heer Jezus niet nodig. Wat gaat God dan doen? Is goed. Gaan we jou ook op je werk beoordelen? Toch? Dan gaan we ook jouw werken beoordelen. Wij zijn geloof, wij hebben gezegd, wij kunnen het niet. De Heer Jezus heeft voor ons gedaan. Die heeft al die werken gedaan. Ik kon het niet. Hij is voor mijn zonde gestorven. Dus wij passeren. De Heer laat ons gelijk de koninkrijk in, want hij heeft in de hemel dan zijn zoon geaccepteerd als enige offer en wij hebben dat aangenomen. Dus wij worden niet op onze werken beoordeeld. Gelukkig niet, broeders en zusters. Dan zouden we hier ook staan. Dus hij gaat dan de mensen ook dan inderdaad op die werken beoordelen. Nou, kijk Romeinen 2 vers 5. Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns. En dat praten we nu over. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. God is rechtvaardig. Hij oordeelt rechtvaardig. En hoe gaat hij dan oordelen? Welke en ieder vergelden zal naar zijn werken. Dat gaat hij dan doen. Dus dan gaat ze naar zijn werken. Dus heb je goed gedaan, krijg je goed. En doe je kwaad, krijg je kwaad. Nou, dan lees je verder. Degene die wel met volharding in goed doen. En heerlijkheid en eer het onverderfelijke, de onverderfelijkheid zoekt het eeuwige leven. Wie kan hier zeggen dat hij volhardt in goed te doen zijn leven lang? En als je één gebod hebt overtreden, ben je schuldig aan de hele wet. Daar sta je dan. En dan, degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam, enzovoort enzovoort, zal verborgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel, dus mensen die het kwade werkt. Dus mensen, als jij daar met je werken aankomt, dan gaat het niet best met je. Kijk met mij mee in Matteüs 12. De Heer Jezus heeft daar een aantal dingen ook over gezegd. Hoe hij gaat oordelen. Het oordeel is aan hem gegeven. Matteüs 12, vers 33. De Heer Jezus spreekt hier tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden. Dat zijn de mensen die het kennen. Dat zijn de mensen die het weten. Dat zijn de mensen die hebben gestudeerd. Ik weet niet wie het zei pas. Die zei tegen mij. Een broeder zei. Ja, maar wat heeft hij dan. Dat ging over Dolph en mij dan. Wat hebben ze dan voor theologie gestudeerd? Ja? Dus als je dat niet gedaan hebt, dan ben je natuurlijk niks. Je hebt geen opleiding, je hebt niks. Nou, ik ben gewoon een bijbelgelovige. En jullie ook. En de Bijbel is de autoriteit, niet ik. Dus hier ook. Hij spreekt tegen de schriftgeleerden. De mensen die het weten. Die autoriteit hebben. En dan zegt hij, of maakt de boom goed en zijn vrucht goed. Of maakt de boom kwaad en zijn vrucht kwaad. Want uit de vrucht wordt de boom gekend. Ja, dat heb ik ook vaak gehoord naar mij toe. Aan de vrucht herkent men de boom. Met andere woorden. Als je goed gedraagt. Zo hoort het. Dan ben ik het. Dus dat hoort ook. Maar dan moeten we niet iets aan vastkoppelen. Dat je dan ook gered bent. En als een gelovige bijvoorbeeld zondigt. En in zonde leeft, ja, het is niet goed, dat wil God niet. Maar het kan wel. Dus als je iemand ziet, kan je niet zeggen, hij is verloren. De enige reden waarop jij weet dat iemand gerecht is, is op basis van het bloed van Christus. En niet door wat hij doet. Nou, gij andere gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? Zie je, ze zeggen het allemaal mooie dingen. Maar ze zijn boos. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. En wat zeg je nu meer over het hart? Het hart is arglistig. Komt geen goed uit ons hart. Kan alleen Gods woord in ons doen. De goede mens brengt goede dingen voort. Uit de goede schat is harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van dezelfde, hetzelfde zullen rekenschap in de dag des oordeels. Daar spreken we over. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Dus kan je nagaan. Iemand komt met zijn eigen werken. Alles wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft, mag hij verantwoording over doen. Maar God kijkt naar de motivatie. En dat is je hart. Daar zit je motivatie. De overleggingen waarom jij iets doet. En een mens in zonde heeft geen motivatie. Een zuivere motivatie. Want hij is een zondaar. En een zondaar kan alleen maar de zonde dienen. En de zonde nummer 1 is de hoogmoed. Ik. Dus alles wat de mens doet is ik. En tegen God. Dus daar wordt hij op basis, daarvan wordt hij geoordeeld. Al hebt hij nog zulke mooie dingen. Al heeft hij zijn hele leven keurige dingen gedaan. Al is hij zijn hele leven keurig naar de kerk gegaan. Of naar de synagoge of weet ik veel. Het zal hem niet helpen. Want God kijkt naar het hart. En het hart is opstand als hij God niet wil aannemen als de schepper en die zegt, jij bent verloren en ik geef je mijn zoon om jou te redden. Als je dat niet doet, dan ben je tegen God, ben je vijand van hem. Dus je zult daaruit, en dan hebben we nog een tekst, dat is in Johannes 12, vers 48. Dus mensen kunnen niet zeggen, ja, ik heb het niet geweten. Ja, ik bedoel, we lezen hier ook in de evangelie ook dat de Heer Jezus dat duidelijk zegt. Johannes 12, vers 48. En weet je, mensen praten natuurlijk niet graag over dat oordeel. Waar we nu over praten, dan praten we liever niet over de hel. En niet dat hier oordelen gaat. Dat praten we liever niet over. Maar ik praat er wel over. Omdat het gaat ook over de rechtvaardigheid van God. En het kruis is in het geding, ja. Hij heeft het juist heel rechtvaardig opgelost. Ja, dat hij de zonde toch kon straffen. Maar dat wij het niet krijgen. Het toch. Kan God rechtvaardig zijn dan? Dat is zo geweldig aan onze God. Wat zei ik? Johannes 12 vers 48 zei ik. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt. Zie je? Niet ontvangt, niet gelooft, aanneemt. heeft hij hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Ziet u wel? Dus de standaard is Gods woord. Hij heeft de wet gegeven. En wat Christus hier zegt, dat zal hun oordelen. Oké, gaan we terug naar Openbaring. Dan ronden we af. 20. Dus nogmaals, de dag des oordeels, broeders en zusters, is niet voor ons. Niet voor de gelovigen. Nu niet en straks niet. Het is echt een dag des oordeels om mensen te veroordelen op basis van de rechtvaardigheid van God. En je ziet hier de boeken. Nou, en de boek des werken. Nou, de boeken, ja, dat... Kijk, het is uiteindelijk Gods woord. Ja? Het is uiteindelijk Gods woord. Wat God gesproken heeft, wat de Heer Jezus heeft gesproken, staat allemaal in Gods woord. Ja, en dat klaagt de mens gewoon aan. En op basis daarvan zullen ze veroordeeld worden. En dan zie je verder het boek des levens. Nou, dat zijn de mensen die dus daarin geschreven staan. En degene die daar niet in staan, die zullen dus ook geoordeeld worden. En in vers 13, de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. Dat zijn de laatste vijanden nog. Wat nou de zee? Een beetje moeilijk misschien. Ja. Maar aan de andere kant, ja, er zijn mensen. Maarten weet natuurlijk ook als geen ander op Urk ook mensen die op zee sterven. Een beetje een rare gedachte voor sommige mensen. Misschien dan denk ik, ja, je komt dan in de zee, daar sterf je. Je lichaam wordt opgegeten door de vissen. En die vissen worden weer door mensen opgegeten. Dus het lichaam is weg. Wie vindt dat nog? Ja? Die lichamen, zowel in de zee als op aarde, zullen allemaal opstaan. Niemand is onvindbaar. Ja? En dan zie je de dood en de hel. En de dood en de hel, wat is het verschil? De dood heeft macht over ons lichaam, ja? Ons lichaam ligt daar in de grond. En we gaan dood, dat zeggen wij. En dan ligt het in het graf. En de hel, wat zit er in de hel? Niet jouw lichaam. Een ziel. Nou kijk, die gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werk. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Zie je? Dus dit is echt het einde. Want Satan is reeds in de poel des vuurs. Dat lees je in vers 10. Dan gaan de ongelovigen. Die worden geoordeeld. Naar hun werken. Er zit dus ook een gradatie. Dus daarom zegt ook God, wees maar niet bang. Er zijn misdadigers. Vreselijke misdadigers. En je hebt mensen die hebben altijd gewoon normaal geleefd. Nooit of lief kwaad gedaan. Nou ja, maar in ieder geval ook ongelovig. Dus daar zit een gradatie in. De een zal een zwaardere straf in de eeuwigheid hebben als de ander. God is rechtvaardig. Net zoals nu. Een gelovige die zijn hele leven heeft gewijd aan de Heer, misschien met in levensgevaar en alles het evangelie verkondigd. En de ander die is gered, die weet ik ben uit genade gered. Ik zeg, joh, ik ga lekker de wereld in de zonde. En Demas bijvoorbeeld. Je hoeft zijn hele leven, niks gaat gewoon in zonde leven. Dat kan. Maar God is rechtvaardig, ook de gelovigen zullen beoordeeld worden naar wat zij gedaan hebben. En dan zie je ook gradatieverschillen. God is rechtvaardig. Dus dat zie je zowel in het uitspreken van de beloningen met de gelovigen. De rechtstoel van Christus, waar wij dan voorkomen. Maar ook in de eeuwige vuur. Mij komt de wraak toe, zegt God. Dus hij gaat ook eerlijk wraak nemen. Zo'n holleder bijvoorbeeld kreeg nu 9 maanden. Nou, en een andere iemand die misschien een brood heeft gepikt, die krijgt een taakstraf van een dag, noem wat. Is ook terecht dat de een natuurlijk een zware straf krijgt als de ander. Dat is met God ook zo. Ook in de eeuwigheid. Nou, en dan zie je, de dood en de hel, die worden ook geworpen in de poel des vuurs. En dan is alles, wat is dan nu weg uiteindelijk? 1 Korinthe 15, de allerlaatste vijand. De allerlaatste vijand, de dood is weg. En dan is het moment aangebroken dat Christus nu het koninkrijk kan overgeven aan de Vader. En die geeft het dan weer terug aan de Zoon. Want dan is God is alles. Kijk even met mij in 1 Korinthe 15 nog. Zie je Paulus nodig om dat te begrijpen. 1 Korinthe 15 vers 28. Ik lees 26 ook even. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dat hebben we net gelezen. En in vers 28. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Nou, ik ben al iets later als ik de bedoeling was. Maar goed, we zitten hier dus op het punt dat je nu zegt, de zonde zegt, Satan zegt, de ongelovigen zijn allemaal weg, is allemaal weg. Nu blijft nog één ding over. En dat gaan we zien. Niet nu hoor, maar de volgende keer. Dat Noach werd de aarde geoordeeld met water. En nu krijgen we het oordeel nog met vuur. En daar spreekt Petrus over. De elementen zullen verbranden door vuur. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, broeders en zusters. En als je dat gaat lezen, dat is onze toekomst. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Dan is er geen zonde, de vijand, alles is weg. God is alles en in allen. Die toekomst, die ligt op ons te wachten. Er zijn nog zoveel dingen die gebeuren gaan. Maar het, bij wijze van spreken, morgen kan de Heer komen en er begint de grote verdrukking. En over 8 jaar is het 1000-jarig rijk. En over 8 jaar plus 1000 jaar. Ja, en als je, ik ben naar de 50 gepasseerd, dan zie je hoe snel de tijd gaat. Dat is niks. En vooral in Gods ogen niet. 1 dag is 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Maar je ziet het, hoe fijn het is om ook het woord recht te kunnen snijden. Dat wij nu weten, wacht eventjes. Oké. Kijk, de Heer zal de gelovigen ook weten te beschermen. En die zullen ieder gelovige zal verzekerd zijn eenmaal van zijn positie in het eeuwig leven. Als je gerechtvaardigd bent door God. Maar er komt nog een zware tijd aan. Maar wij weten, wij zijn gered van de toekomende toorn. Niet dat wij geen verdrukking hebben. Natuurlijk, die hebben wij ook. En de een meer dan de ander. Ja? Maar het is duidelijk dat u begrijpt in welk programma u leeft. Dat u weet, heel veel mensen denken dat ze hier doorheen moeten. Door die grote verdrukking. En dat ze voor die witte troon komen. Mensen, dank de Heer dat je daar niet komt. Dan kom je gewoon niet. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u voor het eeuwig leven. We danken u dat uw woord ons zoveel duidelijkheid geeft. Maar we weten ook in welke tijd wij leven, Vader. Dat is nu de bedeende genade. Maar we zien ook in de toekomst. Want wij zullen daar uiteindelijk natuurlijk ook, wij nemen ook deel aan de toekomst. Dan zullen wij zijn in de hemelen als al deze dingen gebeuren. Maar uiteindelijk zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En dat is waar de wereld naar snakt. En die komt ook. Maar die komt alleen, Vader, als deze dingen in uw woord eenmaal zullen vervuld zijn. En dan zal het alles in u zijn. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar dank u voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen.